Je luistert naar Schoolpraat, een podcast van de Kunskapskalan Community Nederland. Over gepersonaliseerd onderwijs en leerlingen optimaal voorbereiden op een snel veranderende wereld. Niet kijkend in de glazen bol, maar met verhalen uit de dagelijkse praktijk. Want veranderen kan nu.
Fijn dat je luistert. Determinatie en kansengelijkheid. Het is een thema waarover al jaren wordt gedebatteerd, mede op basis van wetenschappelijk onderzoek uit binnen- en buitenland, dat veelal concludeert dat de Nederlandse praktijk, vroeger determinatie in het 12e levensjaar, juist leidt tot kansenongelijkheid. Maar toch, VO-raadvoorzitter Henk Hagort moest kort geleden nog op de publieke tribune van de Tweede Kamer tandenknarsend vaststellen dat de Nederlandse politiek kennelijk zover nog niet is. Dus hebben we de ambitie opgevat om in Schoolpraat een eikenpunt te creëren. En met wie kun je dat beter doen dan met professor Dr. Eddy Denissen, hoogleraar onderwijs en sociale ongelijkheid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In gesprek met Willemien Noordhof, Educational Director van Kunskapskolen Nederland. Als eerste aflevering in een serie schoolpraatedities in het nieuwe schooljaar, waarin we met een reeks wetenschappers praten over actuele en uitdagende onderwijsvraagstukken. Eddy, Willemien, van harte welkom in Schoolpraat. Leuk dat jullie er zijn.
Dankjewel.
Super. Super. En die mag ik met jou beginnen. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat luisteraars niet weten wie je bent. Maar toch voor de zekerheid. Kun je iets over jezelf en jouw achtergrond vertellen? En ons dan ook meteen uit de doeken doen waar jouw fascinatie met kansengelijkheid, flipside kansenongelijkheid, vandaan komt?
Ja, ik ben onderwijswetenschapper. Ik heb hier gestudeerd. Jullie zijn nu op de Radboud Universiteit. Ik werk hier al 30 jaar als docent, onderzoeker.
Wauw.
Ja, lang hè?
Als het niet lang voelt, dan is het prima.
Mooie omgeving hier.
Ja, het is wel mooi, hè, Willemien?
Ja, prachtig. Ja.
Maar toen ik kwam studeren hier, toen kreeg ik in het eerste jaar een cursus onderwijskunde, waarin allerlei thema's rondom onderwijs aan de orde kwamen. Onderwijspsychologie, schoolorganisatie, management, maar ook onderwijssociologie. En die onderwijssociologie die greep me wel, omdat ik zag hoe je ook naar het functioneren van een onderwijssysteem kunt kijken. En hoe het onderwijs verschillen tussen groepen in de samenleving verkleint, maar ook vergroot. En hoe het onderwijs een bijdrage levert aan meer en minder kansen van groepen. En ja, omdat ik zelf uit een arbeidersgezin kom, uit Limburg, voelde ik me ook persoonlijk aangesproken door dat thema.
Okay.
En dat maakte al helemaal dat ik geïnteresseerd werd in de vraag van, ja, waarom krijgen sommige leerlingen meer of minder kansen in het onderwijs? En doet dat onderwijs dat bewust? Zijn er mechanismen waar je invloed op kunt hebben? Of is het nou eenmaal het lot van sociale verschillen dat je ook verschillend in het onderwijs uitkomt? Dus daar ben ik mijn studie en mijn werk van gaan maken.
En dat is een rode draad geworden.
Dat is een rode draad geworden.
Precies. Ja, ja. Ja. Bijzonder. Misschien moeten we maar meteen in de diepte duiken. Want ja, we hebben het ook inderdaad over gelijkheid, ongelijkheid. En we hebben het over determinatie. Als we die twee thema's eens bij de horens nemen, Eddy. Determinatie en kansengelijkheid in Nederland. Waar hebben we het dan over? Hè, om iedereen nog even op te frissen. En wat heeft de wetenschap, want jij bent daar dus al heel lang mee bezig, wat heeft de wetenschap ons daarover tot dusver geleerd?
Ja, met determinatie bedoelen we eigenlijk dat over leerlingen besloten wordt wat het beste onderwijs is voor die leerling. Ja, dus je determineert, je bepaalt wat het beste onderwijs is voor een leerling. En dat doen we aan de hand van alles. Je kijkt naar het werk van leerlingen, je toetst leerlingen, je praat met leerlingen. Dus aan de hand van de informatie die je krijgt, bepaalt de leraar of het onderwijssysteem welke onderwijs vorm dan het beste bij jou past. En dat determineren, dat is heel erg gebonden aan die overgang van basis naar voortgezet onderwijs. Daar krijgt het advies dat de leerlingen krijgen in groep 8, dat is een heel duidelijke, hoe noem je dat, een instrument om leerlingen te determineren. Maar ja, er wordt van alles gedetermineerd.
Yeah.
Dus als jij een vraag stelt aan een klas, dan bepaal je ook wie die vraag mag beantwoorden, voor wie die vraag het best past. Dus determinatie is voor mij een begrip wat hangt aan dat leraren onderwijs bepalen voor leerlingen. En dat kan kansenongelijkheid in de hand werken als jij voor bepaalde groepen die determinatie gunstiger laat uitpakken dan voor anderen.
Ja.
Dus als jij bijvoorbeeld bepaalde groepen leerlingen overschat of onderschat, dan leidt dat tot een verstoring van de van de geldigheid, van de kwaliteit van die determinatie. En komen leerlingen op een andere plek terecht in het onderwijssysteem dan de plek die echt bij hun past.
Ja.
En dat zie je op heel veel vlakken zie je dat gebeuren. Dat er fouten worden gemaakt met determinatie. Waardoor kinderen op verschillende plekken in het onderwijssysteem terechtkomen die niet goed aansluiten bij wat ze daadwerkelijk kunnen.
Heb ik begrepen dat Nederland een van de weinige landen is waar dit zo gebeurt op 12-jarige leeftijd? Of is dat?
Nou, er zijn er wel meer. Hè? Ook al landen die bij ons in de buurt liggen, dat is niet toevallig. Er zijn ook regionale verschillen in het moment van determineren. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië, Vlaanderen. Hè, dan zijn dat allerlei onderwijssystemen die op ons systeem lijken, hè, vroeg selecteren. Dus de landen die laat selecteren, dat zijn landen in Scandinavië, Anglo-Saxische landen, dat is Australië, Canada, Nieuw-Zeeland. Dus er zijn wel regionale verschillen in die determinatie. Maar er zijn nog genoeg scholen genoeg landen waar die determinatie op vrij jonge leeftijd plaatsvindt.
Nou, heb jij heel veel onderzoek gedaan daarna? Je hebt daar heel veel naar gekeken vanuit een wetenschappelijke perspectief. Wat heeft jou dat gebracht? Welke inzichten heb je daarbij opgedaan?
Verschillende. Je ziet dat bij de overgang van POVO, dus van basis naar voortgezet onderwijs, blijkt dat het adviezen heel erg ingewikkeld is, het adviseren. Dat leraren dat heel erg bewust, wel overwogen doen en er ook serieus werk van maken. Dus we hebben het heel snel over subjectiviteit van leraren in groep 8. Maar er wordt heel veel werk gemaakt van het checken van je adviezen. Je hebt adviesteams die adviezen geven. De leerkrachten van groep 7 worden er vaak bij gebruikt. Er wordt veel gepraat met ouders, met leerlingen over die adviezen. Maar toch zien we dat in heel veel gevallen die adviezen niet goed voorspellen waar leerlingen in het voortgezet onderwijs, hoe die zich ontwikkelen. Mm-hmm. Dus als je de positie in het derde leerjaar vergelijkt met de adviezen, dan zie je dat in ongeveer 2/3 van de gevallen, 3/4 van de gevallen klopt. Maar dat er ook heel veel, dat noemen ze dan op- of afstroom ten opzichte van het advies plaatsvindt. En die foutmarge vind ik behoorlijk groot.
Ja,
dus het is voor leerkrachten, hoe goed ze het ook doen, heel moeilijk om de toekomst van leerlingen te voorspellen. En dat is ook niet gek, want die leeftijd die leent zich ook voor heel veel variatie. Dus als ik aan leraren vraag of zij denken dat de ontwikkeling van leerlingen lineair verloopt, dat zal niemand beamen. Maar bij het adviseren vragen we dat wel, om lineair te voorspellen wat je uit het verleden kunt afleiden voor de toekomstige ontwikkeling van leerlingen. Dus eigenlijk deugt het wat we van leraren vragen, het adviseren, dat is eigenlijk een onmogelijke opdracht om dat goed te doen.
Precies, dat is een beetje de conclusie van wat wij van leraren vragen op het basisonderwijs. Ja, dat moet je gewoon niet doen, want je vraagt van hen iets wat ze niet waar kunnen maken.
Ja, dat klopt.
En dan ga je achteraf klagen dat het niet klopt.
Ja, en je vraagt dan ook nog eens om patronen die ze hebben gezien, om die te projecteren op individuele leerlingen. Dus dan zie je ook dat kinderen met lager opgeleide ouders, kinderen die een migratieachtergrond hebben, dat die onderschat worden, omdat zij nog niet hebben kunnen laten zien in het basisonderwijs waar ze toe in staat zijn. Dus laadbloeiers, zoals we dat dan noemen, die worden te snel ondergeadviseerd, omdat zij in groep 8 nog niet hebben kunnen laten zien wat hun talenten en hun mogelijkheden zijn. En dan zie je dat die vroege selectie bijdraagt aan sociale ongelijkheid, kansenongelijkheid, omdat kinderen met ongunstige sociale achtergronden ondergeadviseerd worden en kinderen met gunstige achtergronden overgeadviseerd worden, waardoor de verschillen tussen groepen alleen maar groter worden.
En zeg je eigenlijk ook, en ik kom zo bij Willemien van wat jij daarvan vindt, maar zeg je daarmee ook van, dat is eigenlijk de onderbouwing waarop je zegt, van, joh, dat is daardoor is het is te vroeg. Het is te vroeg om die leerlingen, om over die leerlingen zo'n belangrijk oordeel te vellen. Of zeg ik dat verkeerd?
Nee, dat zeg je goed. Daar ben ik rotsvast van overtuigd. En je ziet ook, als je internationaal vergelijkend onderzoek erop naslaat, dat in landen waar later geselecteerd wordt, de relatie tussen het opleidingsniveau van ouders en de schoolloopbaan van hun kinderen, die is kleiner. Hè, okay. Die is zwakker. Dus als je later selecteert, worden kinderen minder afgerekend op de sociale achtergronden van waar ze vandaan komen.
Dus het is niet zozeer de sociale omstandigheid die dat bepaalt. Het is gewoon een zeg van, joh, je moet het gewoon niet te vroeg doen. Want je kunt, zoals je zegt, je kunt die lineaire voorspelling kun je überhaupt niet maken.
Ja, klopt.
Hoe kijk jij daarnaar, Willemien?
Nou, ik denk in aanvulling dat het ook versterkt is, de impact van het advies. Omdat het onderwijs meer gesegregeerd is. Dus je hebt meer categoriale scholen dan vroeger. Ik heb vroeger zelf volgens mij in ieder geval nog een 1-jarige brugklas met alle niveaus bij elkaar. Maar ik meen zelfs een 2-jarige brugklas gehad. In een grote scholengemeenschap waar echt alle niveaus aanwezig waren. En die scholen zie je relatief minder als vroeger. Klopt. Volgens mij is mijn indruk.
Ja, dus tijdens de percentage enkelvoudige klassen is de afgelopen 10 jaar is die met meer dan 10% gestegen. Ja, dus het aantal gemengde brugklassen is wel degelijk afgenomen.
Ja.
Het is nu wel gestabiliseerd. Mm-hmm. Ook door de aandacht die dit thema natuurlijk krijgt, komt het segregeren komt toch in een steeds negatiever daglicht te staan.
Nou, ik denk dus dat het onderwijs minder flexibel is geworden om kansen te bieden aan leerlingen. En ik denk als we vanuit Kunstkapsgeland daarnaar kijken, ik denk 10 jaar geleden, of al meer denk ik dan 10 jaar geleden, ontstond er heel erg behoefte in het Nederlandse onderwijs om leerlingen te helpen in hun motivatie om te leren. Maar ook om het beste uit zichzelf te halen. En daar zochten scholen inspiratie in Zweden, in een Scandinavisch land, bij Kunstkapsgaland om te kijken van hoe kun je aan de ene kant werken aan de relatie en aan de autonomie van de leerling, en aan de andere kant ook die competentie recht doen. Omdat ze scholen zagen dat in het Nederlandse onderwijs vaak je beoordeeld wordt op je zwakste schakel, je zwakste vak. Dus als ik heel slecht ben in wiskunde, zou ik dat misschien op MAVO-niveau doen, terwijl ik voor al mijn andere vakken misschien wel hoger zou kunnen. Dus waarom is datgene waar je eigenlijk het slechtst in bent beperkend? En dat leidt ook, denk ik, tot minder motivatie. Dus daar komt wel, denk ik, een drijfveer voor veel scholen kwam daar vandaan om zich te verdiepen in hoe kunnen we meer maatwerk gaan bieden, ander onderwijs bieden, zowel door aandacht aan de relatie te geven, door coaching, maar ook door te kijken naar hoe kunnen we die muren die ontstaan zijn tussen de niveaus, hoe kunnen we die weer een beetje slechter en kleiner maken.
En wat is daar in de praktijk gebeurd?
In de praktijk betekent dat heel veel scholen in de afgelopen jaren daar hard aan hebben gewerkt om wat wij noemen het CAT-programma te implementeren. Wat enerzijds dus eigenlijk investeert in die relatie, wekelijkse coaching en de basegroep elke dag starten. Het versterken van het vermogen van leerlingen om meer zelfregulerend te zijn, om wat meer eigenaarschap te tonen, hun eigen persoonlijke ontwikkeling te stimuleren en regie over het leren te nemen. En anderzijds door anders te kijken naar je aanbod. Door niet per definitie te werken met een homogene MAVO-klas of HAVO-klas binnen de school, die voor het hele jaar geldt. Maar om te kijken van kunnen we de groepsindeling, wat een basis is in het rooster, kunnen we dat flexibeler organiseren, waardoor je om de zoveel tijd kan evalueren van joh, je doet dit nou op dit niveau, maar we zien dat je eigenlijk dit kan. Zou je niet eens een tijdje met die groep meelopen? Of dus op die manier proberen het anders te differentiëren. En hoe dat gebeurt, dat verschilt best wel per school nog. Dus als je kijkt naar het concept, is ons ideale concept om met een andere vakgroepbasis te werken. Dat kan het niveau zijn, maar ook de leerbehoeften van een kind. En dan bedoel ik leerbehoeften. Wat heeft hij nodig om zijn doelen in het curriculum te behalen? Maar in de praktijk zien we dat dat op verschillende manieren op de scholen nog geïmplementeerd wordt. Omdat onze nationale kaders daar soms nog wel lastig in zijn. Maar er kan meer dan we denken. Dat zien we echt. We maken daar grote stappen.
Maar goed, dat is techniek. Als we kijken naar de toegevoegde waarde, want uiteindelijk gaat het erom. En die zei van joh, we komen er gewoon achter dat minimaal 1/3, even om het huiselijk te zeggen, van alle leerlingen wordt onderschat.
Of overschat.
Of overschat. Dat kan ook, alle twee. Dat gebeurt natuurlijk alle twee. Heb jij inmiddels al een idee hoe dat uitwerkt?
Ja, ik heb daar ideeën bij, indrukken. Maar ik kan nog niet zeggen dat ik dat helemaal vanuit data kan onderbouwen. Ik denk dat we zien dat docenten die op deze manier werken, door de coaching, als je wekelijks met een leerling zit, zie je de persoon meer. Dus daarmee zie je ook sneller hoe iemand zich ontwikkelt en wat daarin nog meer mogelijk zou kunnen zijn. En tegelijkertijd heb ik daar straks nog wel wat vragen aan Eddie over, want hoge verwachting is best wel lastig. Je belandt heel snel in aannames. Dus hoe hou je dat fris en uitdagend voor zowel jezelf als docent of coach als voor de leerling? En anderzijds, omdat je op deze manier door de leermiddelen kijkt naar de niveaus. Hè. We hebben een rubriek, dus je ziet niet alleen ik heb dit op MAVO-niveau goed gehaald, maar misschien ook wel op de aanpalende niveaus. Dus dat daagt een docent uit om ook breder te kijken dan alleen het basisschooladvies. En de manier van werken met groepsindeling daagt ook uit om één keer in de zoveel tijd dat weer te evalueren. Dus er zijn systemisch wat triggers ingebouwd om te blijven nadenken per leerling, zit hij nog wel op het juiste niveau per vak. Dat is het ideaalbeeld. Maar daarnaast hebben we nog je persoonlijke mindset, denk ik, als docent en de interactie.
Laten we teruggaan naar de wetenschap, hè? Want daar zijn we hier voor, op deze prachtige campus. Als ik over jouw vakgebied lees, en ik kom niet uit het onderwijs, maar als ik daarover lees, dan kom ik een aantal dingen tegen waar ik van vraag voor jou, leg eens uit. Je praat over differentiatie op macro, meso en microniveau. En jij hebt het over convergente en over divergente differentiatie. Leg eens uit.
Nou, eerst even die niveaus. Macro, meso, microniveau, daar bedoel ik mee dat differentiatie, dus het organiseren van verschillend onderwijs voor verschillende leerlingen, dat je dat kunt doen in het stelsel. Dus een HAVO-niveau of een VWO-niveau of VMBO-niveau, dat zijn differentiaties die in het onderwijssysteem zitten op macroniveau, op stelselniveau. Die zitten in het systeem verankerd, in de wetten. Dus zo richten we het onderwijs in. Op mesoniveau betekent het dat je keuzes maakt binnen de school om het onderwijs anders in te richten voor verschillende leerlingen. Zo zie je bijvoorbeeld tweetalig onderwijs of je hebt een extra klas voor kinderen die heel snel zijn met leren, of je hebt een speciale klas voor kinderen die moeite hebben met zich concentreren. Dus binnen de school kun je het onderwijs anders inrichten voor leerlingen. Dat noemen we differentiatie op het mesoniveau, dus tussen klassen, maar wel binnen de school. En het differentiëren op microniveau betekent dat je als docent in de klas onderscheid maakt tussen leerlingen in het onderwijs dat ze aangeboden krijgen. Dus bijvoorbeeld het werken met bepaalde niveaugroepen in een klas, of leerlingen verschillende opdrachten geven omdat ze dat beter aankunnen of leuker vinden. En dus leraren maken heel vaak keuzes voor leerlingen of met leerlingen voor verschillende onderwijsactiviteiten. Dat noemen we differentiatie op het microniveau.
En die kom je allemaal tegen?
Die kom je overal tegen. Dus ga iedere willekeurige klas in en je ziet differentiatie. En dat kan divergent of convergent werken. Bij divergent dat betekent dat door het differentiëren de verschillen tussen leerlingen groter worden. Dus dat de leerlingen die snel leren, die hoog presteren, dat die meer uitdaging krijgen en daardoor harder groeien dan andere leerlingen. Dus door die differentiatie vergroot je de leeruitkomsten. Of je kunt convergent differentiëren, dat je dezelfde doelen nastreeft voor iedereen en dat je iedereen de ondersteuning geeft om die doelen te realiseren. Maar iedereen werkt naar eenzelfde eindpunt toe. En dat divergent differentiëren, dat leidt eerder tot ongelijkheid, omdat je de verschillen vergroot. En de leerlingen die harder groeien, dat zijn vaak ook de leerlingen met de gunstiger achtergronden, omdat die een voorkeursbehandeling krijgen. Die zitten vaak ook in plusklassen, in begaafdheidsklassen, tweetalig onderwijs. Die krijgen ook in de klas, krijgen die door leraren vaker een meer uitdaging. Dus daar moet je heel alert op zijn, dat je niet in je differentiatie je laat leiden door stereotype beelden van leerlingen of vooroordelen of onjuiste verwachtingen. En dat is een heel groot risico voor kansenongelijkheid, dat gebeurt.
Precies, en dat kom je dus tegen.
Dat kom je tegen, ja.
En dat is natuurlijk geen bewust proces, dat mogen duidelijk zijn. Maar dat gebeurt gewoon.
Ja, nee, het is vooral een onbewust proces. Want niemand wil dat. Maar het gebeurt wel, want het zit wel in het systeem van onbewuste gedragingen en niet bedoelde differentiaties die we in de praktijk zien.
Maar convergent differentiëren betekent vooral dat je naar dezelfde doelen nastreeft voor de leerling. Maar het betekent niet dat elke leerling evenveel aandacht en tijd van de docent krijgt. Of dezelfde aanbod, toch?
Nee, want dat heb je juist verschillend nodig. Ja. De ene leerling heeft meer hulp, coaching, ondersteuning nodig dan een andere. Terwijl een andere leerling veel meer zelfstandig kan werken en het veel meer zelf kan uitzoeken. Dus je biedt de hulp die nodig is om die doelen te bereiken.
En dat betekent het feit dat je zegt, van, joh, dat betekent dat er dus dat je die gerichtheid op individuele leerlingen moet zodanig zijn dat je dat ook ziet dat een individuele leerling dit en dit nodig heeft.
Ja, dat zie je in het basisonderwijs, zie je dat wel ook in overgrote meerderheid van klassen zie je dat terug, waar verlengde instructie wordt gegeven aan leerlingen die een extra uitleg of een herhaling van uitleg nodig hebben om die lesdoelen te behalen. Dus dat zien we in het basisonderwijs echt veel meer dan in het voortgezet onderwijs.
Dan hebben we in het klassikale onderwijs, heb je, want dat hoor ik dan altijd, hè, dat eigenlijk door de organisatievorm, dat docenten bijna gedwongen zijn om eigenlijk de middenmoot de aandacht te geven. En als je veel beter, dan jammer. En als je veel minder, is jammer. Dat is wel heel erg huiselijk gezegd natuurlijk, maar dat is een beetje het beeld wat er is ontstaan. Toen ik het las, dacht ik ook van ja, maar dat betekent toch automatisch dat je je organisatie zou moeten aanpassen in dat opzicht. Of is dit nou veel te kort door de bocht?
Je ziet de afgelopen jaren dat die middengroep eerder de dupe blijkt te zijn van de aandacht voor achterstanden of voor begaafdheid. Dat leraren heel veel aandacht hebben voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben of kinderen die het al kunnen. Ik zie jou knikken, mm-hmm. Dat je het herkent. En dat je dat de groep, de mainstream groep, dat die dan het kind van de rekening wordt. Maar dat heeft alles te maken met het feit dat wij wel heel erg steeds proberen om het best passende niveau voor elke leerling te vangen. Terwijl je ook gewoon, dat is best wel ingewikkeld, kunt nadenken over onderwijs dat niet zo op die niveaus hangt. Veel meer met open opdrachten, met activiteiten die leerlingen met verschillende capaciteiten samen kunnen uitvoeren. Wij zijn heel erg een systeem dat het woord niveau voorop heeft staan.
Ja.
En we denken ontzettend vaak in niveaus. Niveaus van leerlingen, niveaus van opdrachten, niveaus van het onderwijs. En als we daar serieus op een gezondere manier mee willen omgaan, dan moeten we denk ik proberen om het woord niveau een beetje uit het onderwijs te organiseren. Omdat het woord niveau vraagt van leraren van een onderwijssysteem te veel. En misschien ook wel de verkeerde dingen.
Ja. Kun je daar een voorbeeld van geven? Hoe je dat voor ogen staat?
Nou, je hebt nu met toetsen bijvoorbeeld heel veel multiple choice toetsen met het goede antwoord. Waarbij je ziet dat als een leerling het goede antwoord geeft, dat je dan laat zien dat hij een bepaald niveau heeft. Je kunt ook veel meer met open toetsen, met open opdrachten werken, die iedere leerling kan doen. Op zijn of haar eigen niveau. Maar dat niveau zit niet in de tekst van een vraag, maar die laat een leerling kan laten zien hoe die een bepaald probleem aanpakt. En het probleem is voor iedereen toegankelijk. En op die manier zou je veel meer kunnen nadenken over curricula, dat iedereen uitdaagt om te leren. En niet alleen maar om te laten zien dat je een bepaald niveau hebt.
Nee, vooral niet in vergelijking tot de ander. Want daar leidt niveau selectie vaak toe, van hoe verhoud ik me ten opzichte van mijn klasgenoten.
Het standaardiseren.
Ik zit aan de top of ik zit in het midden of ik zit wat onderin. Terwijl als het gaat over een leerproces, een ontwikkeling, dan is het, ik vergelijk me ten opzichte van waar ik een maand geleden stond in mijn ontwikkeling.
Mm-hmm.
En dat is denk ik veel motiverender om je daarmee bezig te houden dan hoe doe ik het ten opzichte van de ander.
Ja.
Maar goed, de termen die jij genoemd hebt, divergent en convergent. Als we kijken naar kunst- en onderwijs, dat heeft een hele andere organisatie. Want we zeggen dat onderwijs is onmogelijk om in de traditionele manier. Ik heb dan het idee dat bij kunst- en men probeert juist een brug te slaan tussen die twee. Of is dat overdreven?
Ja, ik denk het wel. Toen ik de begrip las, dan dacht ik, waar passen wij in dit malletje? En die vind ik nog best wel lastig in die zin. Omdat we aan de ene kant, wij opereren met onze scholen ook gewoon, of de scholen opereren binnen het Nederlands onderwijsstelsel. En dat is niveau gedreven. En de curricula zijn naar niveau ingedeeld. Alleen hebben we er wel heel bewust voor gekozen om die niveaus naast elkaar te houden. Dus in de eerste jaren de leerlijn zo dicht mogelijk tegen elkaar aan te houden. Zodat de uitstapjes over en weer heel dicht bij elkaar liggen. En je ook als leerling kan zien wat de criteria zijn op de verschillende niveaus. Dus dat is denk ik helpend. Als het gaat over convergente differentiatie, dan denk ik dat onze uitdaging is om zoveel mogelijk van de leerlingen te verwachten. In de zone van de naaste ontwikkeling de juiste stretch te vinden. En niet te snel het basisschooladvies te blijven volgen. Er is een heel grappig verhaal dat op een van de scholen waar we mee werkten, Was er administratief iets fout gegaan in het registreren van basisschooladvies? En hadden ze de helft van de leerlingen op een te hoog advies gezet? En die bleken dat dus ook allemaal gewoon gehaald te hebben na een jaar. Toen ze ontdekten dat die fout ingeslopen was. Dus zo zie je dat dat soms, ja, nou ja, dat je dat inderdaad niet al te serieus altijd moet nemen.
Ja, maar dat is een voorbeeld van hoge verwachtingen. Ja, optimisme,
ja,
dat loont.
Nou, zeker, ja. Ja, ja. En als je dan gewoon start bij ons in de kleuren op wit in plaats van op rood of oranje. Nou, dan kom je dus soms behoorlijk ver. En ja, we merken gewoon dat leerlingen de volle breedte laten lesgeven is best wel lastig. Dus de heterogene brugklas zoals die nu soms verschijnt op bepaalde scholen, dat vinden leraren echt heel moeilijk. Ondanks dat er bij ons een curriculum is waarbij de leraren al die niveaus naast elkaar hebben in de leermiddelen. Is het wel goed om soms ook te kijken van hoe kun je leerlingen ook beter bedienen in hun behoeften. Alleen dan moet je kijken vanuit met de leerling in gesprek van hoe presteer je nu, wat heb je nu nodig en welke doelen stellen we en welke strategieën om daar te komen. En dan kom je weer op het punt uit van organisatie en kun je naar niveaugroepen gaan die je dan niet meteen voor het hele jaar vastzet, maar ook flexibel houdt door dat regelmatig weer ter discussie te stellen en vanuit formatief assessment te werken. Een ander ding wat daarin helpend is, is dat bij ons niet alles een les is. Een traditionele busopstelling les. Maar dat er ook leeractiviteit als een workshop is. En dat is een soort van werkplaats waarin de docent actief met de leerlingen aan de slag gaat. Waarbij de leerlingen eigenlijk met hun doelen aan de slag gaat. En de docent ruimte heeft om leerlingen die persoonlijke aandacht te geven. Dus wat bij convergente differentiatie hoort, wat extra aandacht te geven of wellicht formatief assessment uit te voeren om zicht te hebben, waar staat mijn leerling en wat heeft hij nodig in de les? Dus er zijn allerlei elementen die daar helpend in zijn. Maar ik denk niet dat we eenduidig in een definitie passen van de theorie.
Je ziet overal combinaties van convergente en divergente differentiatie. Ja, dus je kunt klassikale doelen stellen en dan convergent werken. Maar dan zie je nog dat sommige kinderen meer profiteren van het onderwijs dan anderen. En dat er divergente uitkomsten zijn. Maar je moet daar wel goed over nadenken en ook bewust van zijn. Hè. Dus als jij vanuit een systeem van gepersonaliseerd onderwijs alle leerlingen evenveel ondersteuning geeft en evenveel bedient, dan moet je ook wel bewust zijn van het feit dat sommige kinderen buitenschool ook nog veel meer leren dan anderen. En dat sommige leerlingen meer afhankelijk zijn van de context van de school om zich te kunnen ontwikkelen. Ja. En als je die leerlingen dan toch in je school een extra zetje of extra aandacht kunt geven, dan verklein je het risico op divergente differentiatie door iedereen evenveel aandacht en ondersteuning te geven. Door te convergeren en sommige leerlingen die dat echt nodig hebben om die ook wat extra's te geven in de school.
Nou, dat zien we ook op onze partnerscholen, dat die vaak extra lessen aanbieden in bepaalde vakken. En de een noemt dat Excel-lessen en de ander heeft er weer T-tijd als naam voor. Dus dat is één kant, het extra aanbieden. En daarnaast denk ik wel dat binnen het CAT-programma het mogelijk is om ook over je vakken heen verschillend je tijd te investeren. Dus als ik nogmaals heel slecht ben in wiskunde, dan kan ik naar extra workshop of extra instructie voor wiskunde. Terwijl als Engels heel makkelijk is, dan ruil ik dat eigenlijk een beetje in voor Engels. En op die manier kun je dan toch binnen dat knellende systeem van op je laagste vak beoordeeld worden, wellicht nog hoger eindigen.
Maar goed, aan het eind van de dag, de eindexamen eisen zijn de eindexamen eisen, toch? Daar moet je naartoe werken.
Totdat we zover zijn dat we echt een maatwerkdiploma krijgen, waarbij je ook kunt laten zien dat je niet overal even goed in bent en dat je op sommige punten kunt excelleren. Ja. Terwijl je op andere punten goed mee kunt komen, maar niet heel hoog boven iedereen uitstijgt.
Eigenlijk ook een beetje wat de samenleving vraagt. Hè?
Ja.
Dat zou heel mooi zijn. Ja.
Nou ben jij onderzoeker, want jij bent al heel lang bezig in dit. Hè? Dat hebben we aan het begin van dit gesprek hebben we vastgesteld. Jij al heel lang in dit vakgebied opereert. Kun je iets zeggen over waar jij mee bezig bent in termen van onderzoek?
Ja, ik probeer op die verschillende fronten bezig te zijn. Hè? Dus nadenken over systeemvragen, maar ook op scholen en in klassen met leraren. Continu blijven kijken, wat gebeurt er? Hoe gaan we met verschillende leerlingen om? En wat zien we gebeuren in termen van kansengelijkheid, kansenongelijkheid. Dus ik ben nu met een aantal scholen bezig om na te denken over verbreding van de brugperiode. Helpt dat om de kansenongelijkheid te verkleinen? We zijn net met een project begonnen waarin we onderzoek doen naar hoe leerkrachten in groep 2 in het basisonderwijs, hoe zij naar leerlingen kijken en of op jonge leeftijd al sprake kan zijn van verwachtingen die later een rol gaan spelen. Dus ik ben op heel veel verschillende manieren ben ik bezig om dat hele complexe probleem van kansenongelijkheid op die verschillende plekken te analyseren.
En heb je het gevoel dat in die buitenwereld ook echt naar je wordt geluisterd?
Ja, steeds meer. Krijg ook steeds meer aandacht voor dit thema in de politiek. De Gelijke Kansen Alliantie is daar heel erg actief mee. En we zijn nu in een aantal gemeenten zijn we ook aan de slag om met de betrokkenen, dus de beleidsmakers, de schoolbesturen, de directies, leraren en ouders, om samen na te denken over kansenbeleid. En dus wat zijn de maatregelen die we in onze gemeente kunnen nemen om het onderwijs voor iedereen eerlijker te maken. En dat kunnen allerlei zaken zijn, zoals het versterken van ouderbetrokkenheid, bewust omgaan met huiswerkbegeleiding, het nadenken over segregatie tussen scholen, hoe organiseren we verschillen in het voortgezet onderwijs. Ja, er zijn zoveel verschillende onderwerpen waar je over kunt nadenken. Dus het werk loopt over.
Voorlopig nog niet klaar. Willemien?
Ja. Nou, ik was nog even door je voorbeeld van wat je nu allemaal aan onderzoeken hebt lopen benieuwd. Nou, we hebben het tot nu toe behoorlijk over een systemische kant van kansengelijkheid of ongelijkheid gehad. En hoe organiseren we dat? Hoe faciliteren we dat wel of niet goed? Maar het gaat ook over de menselijke interactie en hoe we elkaar zien. En het thema hoge verwachtingen, daar hebben we het veel over. Ook binnen de Kunstkapskalonscholen wordt er veel met elkaar over gesproken. En tegelijkertijd is dat ook bijna het meest lastige. Wat betekent het precies? En als we bijvoorbeeld vragen aan leerlingen stellen in enquêtes van, heb je het idee dat je docent je uitdaagt of hoe je het maar ook formuleert, hoge verwachtingen van je heeft, dan vindt de leerling dat ook al een moeilijke vraag. Dus daar ben ik nog wel benieuwd naar om daar meer over te horen van waar kun je het aan herkennen? En aan de andere kant, wat is helpend om daar alert op te blijven?
Ja, goed dat je dat zegt. Het is een hele belangrijke schakel tussen wat zich op dat microniveau afspeelt en wat je al op macroniveau en effecten ziet. Dus als je kijkt naar de analyses ook van de onderwijsinspectie over van gelijke kansen, dan zijn dat vaak macrocijfers. Hoe doen kinderen met laag opgeleide ouders het? Welke verschillen tussen jongens en meisjes zien we? Zijn er verschillen tussen kinderen met en zonder een migratieachtergrond? Hele grote hoogover analyses die het resultaat zijn van allerlei processen op dat microniveau. En dan is het voor de leraren in de klas heel erg moeilijk om die verbindingen steeds te zien. Ja, dus wat ik nu met deze leerling doe, Dat zie ik straks terug in die macrocijfers. Dus als jij hoge verwachtingen hebt van een leerling, dan kun jij bijdragen aan meer kansengelijkheid. En dan kun je nadenken over de vraag, ik wil deze leerling uitdagen. Nou, als die leerling laag opgeleide ouders heeft bijvoorbeeld, dan komt die positief, draag ik bij aan die macrocijfers van gelijke kansen. Maar als die leerling dan hoog opgeleide ouders heeft, dan draag ik bij aan ongelijke kansen. Maar daarbij moet je dan de hele tijd van bewust zijn. Want bij de achtergrond van die leerling en hoe ik met die leerling omga, heeft gevolgen voor het maatschappelijk functioneren van het onderwijssysteem. Dat maakt het zo ontzettend ingewikkeld om die verbindingen steeds te leggen. Dus ik vind het ook heel ingewikkeld om dat probleem van kansenongelijkheid op het bordje van de individuele leraar te leggen. Want dat is bijna niet te doen.
Nee.
Dus we moeten vooral nadenken over mechanismen, over patronen en individuele tips. Daar zou ik zoveel mogelijk dan van afblijven. Mee kunt geven. Denk na over wie er voor jou zit als leerling. Wat zijn achtergronden? En is mijn benadering van die leerling, is dat goed gebaseerd op wat die leerling heeft laten zien? Of vul ik een aantal aspecten van die leerling in, omdat die een bepaalde leerling is, met bepaalde achtergronden? Dat moet je proberen uit te schakelen.
Ja.
Ja, en dan, je kunt niet de wereld in een les of in een klas rechtvaardig maken. Maar je kunt een kleine steentje bijdragen.
Maar het betekent wel dat je ergens in... we weten allemaal dat docenten een behoorlijke druk, hectisch werkleven hebben als ze op school zijn. Want dan zijn er vaak 20, 30 leerlingen waar ze mee bezig zijn. Dus dit vraagt reflectie en vertraging. En wij merken dat ook als we praten met docenten. En bijna alle docenten zijn bij ons ook coach. Dat ze soms zeggen van ja, dan rol ik vanuit een les 4 coachgesprekken in. Terwijl ons advies dan is meestal is van neem even een minuut de tijd om te landen. En even contact te maken. En even al die andere 1000 dingen die je ook in je hoofd hebt aan de kant te zetten. Om echt even in het gesprek te kunnen zijn. En de persoon te zien en nieuwsgierig te kunnen zijn. Maar dit vraagt in je docentrol natuurlijk diezelfde reflectie. Dat je af en toe even stilstaat. En de leerlingen even bij langs gaat van... Wat weet ik van die leerling?
Ja, en ja, als je daar zelf niet de tijd voor hebt, organiseer het dan met elkaar. Hè? Ga bij elkaar kijken, bespreek met elkaar van hey, ik zie dat jij dit doet. Waarom doe je dat zo? Dus probeer dat bewustzijn van je interactiepatronen, je valkuilen. Probeer dat op een of andere manier te kweken met zelfreflectie of reflectie door anderen.
En interesse dan ook te hebben in hoe presteert die leerling in andere vakken? Want als die daar anders doet, heeft dat misschien ook... Zegt dat iets over waar ik nog iets in kan doen, wellicht.
En meteen weer de valkuil, dat je dat dan gaat projecteren op de mogelijkheden voor je eigen vak.
Ja. Ja,
dus
dat
ook
is
daarin
lastig.
Moet je weer heel scherp zijn. Ja, zeker. Ja. En we moeten oppassen, die vraag wordt mij heel vaak gesteld, dat we niet proberen die kansengelijkheid te realiseren door iedereen maar naar een VWO-niveau te stuwen. Dus door de druk op leerlingen steeds groter te maken, want... dat zie je ook wel, dat heel veel kansenbeleid succesvol wordt genoemd, omdat we dan geen VMBO-basisleerlingen meer hebben.
Ja, wat onzin zou zijn.
Ja, en dat is een systeemprobleem wat onoverkomelijk ook op de agenda komt te staan. Dus hoe zorgen we ervoor dat wij veel meer oprecht waardering krijgen voor diversiteit aan de mogelijkheden en talenten van leerlingen. Dus nu zitten we allemaal in niveaus geordend.
En hoger en lager in plaats van praktijk georiënteerd. Ja. Of meer theoretisch.
Maar zolang wij leerlingen organiseren in het voortgezet onderwijs op basis van de hoogte van hun prestaties. Zul je zien dat statusverschillen oplevert. En dat meer kansen betekent een hoger niveau. Ja, als dat blijft, dan blijven we ook met dit probleem zitten. Dat wij dat we daardoor in het systeem om gelijke kansen te krijgen of om eerlijke kansen te krijgen, veel meer druk op leerlingen leggen om zo hoog mogelijk te presteren. En het ministerie van Onderwijs heeft volgens mij 2 maanden geleden een prognose gedaan van het aantal diploma's in het voortgezet onderwijs. En dan zie je inderdaad dat de VMBO-diploma's echt achteruit hollen, terwijl de VWO-diploma's enorm stijgen. En we willen wel een hoger opgeleid land zijn, maar we willen ook dat vakmanschap goed wordt ontwikkeld.
Nee, heel belangrijk. Maar dit is het systeem waar we met z'n allen wel groot in geworden zijn. En in die zin ben ik wel dankbaar dat ik regelmatig ook in Zweden of in andere landen mag kijken in het onderwijs om te zien dat het dus eigenlijk ook anders kan dan wat je zelf gewend bent.
Ja, en het begint natuurlijk bij awareness. Het begint bij scherp blijven herkennen dat er een situatie is die effecten heeft die je niet wilt. Dat is ook wat je zegt. Wat ik ook vaststel is van goh, je bent al 30 jaar in dit vak bezig. Dat gaat nog best 30 jaar duren voordat dit blijft een aandachtspunt.
Ja, dat kan 30 generaties nog doorgaan.
Ja. Dus misschien is het wel iets van alle tijden op een bepaalde manier.
Ja. Ja, dat is ook, we moeten niet de illusie hebben dat we volledige gelijkheid of gelijkheid van kansen gaan creëren. Want je zult altijd zien dat sommige kinderen profiteren van hun ouders. Een cultureel rijke gezinscontext hebben die hen bevoordeelt. Dat zijn eigenlijk ook bijna natuurlijke ongelijkheden die je tegenkomt. Je moet alleen oppassen dat het de grenzen van het onredelijke niet passeert. Dus dat je een gelegitimeerde ongelijkheid krijgt waar iedereen zich in kan vinden. Een hele mooie parallel kun je leggen met erfbelasting. Gelijke kansen zou je kunnen vergelijken met 100% erfbelasting. Je mag niet profiteren van je afkomst. Ja, er zijn mensen die daarvoor zijn. Er zijn ook heel veel mensen die daartegen zijn. Die zeggen van ja, we mogen wel iets over erven. Mm-hmm. Maar het moet redelijk blijven. Nou, die redelijkheid die moeten we ook in het onderwijsdebat zoeken.
Voilà. Nou, dat lijkt me een aardige afsluiting.
Ja, prachtig.
Helemaal goed. Dan houden we het daarbij. Eddy, Willemien, heel erg veel dank.
Graag gedaan.
Dankjewel.
Dit was het weer voor vandaag. Namens Eddy Denissen en Willemien Noordhoff, bedankt voor het luisteren. En heb je naar aanleiding van deze schoolpraat vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met of Kunsthopscholen Nederland of de Kunsthopscholen Community. Ze helpen je graag verder. Mijn naam is Koos Woltjes en tot een volgende keer.
Dit was weer Schoolpraat, een podcast van de Kunstkapsgelang Community Nederland. Wil je de hele serie beluisteren of geen enkele podcast meer missen? Ga dan naar www.kunstkapsgelangcommunity.nl of kijk op Spotify, Apple Podcast of Google Podcast.